It is a great privilege for me to be here this evening with you.
Het is voor mij een groot voorrecht om vanavond in jullie midden te zijn.
To preach the gospel of Jesus Christ.
Om het evangelie van de Heer Jezus Christus te prediken.
And to portray before you the cross of Christ.
En om voor uw ogen te schilderen het kruis van Christus.
Let's go the Lord in prayer.
Laten we tot de Heere gaan in gebed.
Father, I come before you in the name of your Son, Jesus Christ. And I know that apart from him, I would have no part with you. That before you he stands, he is at your right hand, and that he is everything. And that his gospel is to be proclaimed to every creature. And that we are to call every creature to repentance and faith. Father, I pray that you would strengthen us and give us wisdom to do that which is humanly impossible. To proclaim the glories of Jesus Christ in the cross of Calvary. That men might see what this great God has done for them. And for your glory and by the power of your Spirit, that you would draw men to you. That you would break down dividing walls that no one else can break down. That you would tear away every thought that is not conformed to your word. That you would set people free by the power of the gospel of Jesus Christ. Father, I stand before you and I know that there is no power in me. I stand before you knowing something of my weakness and my frailty and my own sin. But Father, get some use out of these old rags. You can make rocks cry out to your glory. You can speak through donkeys. Lord, I pray that in your mercy and in your grace and your power that you would speak through us tonight. In Jesus' name, amen.
Amen.
We're going to be reading from Romans chapter 3, verse 23 through verse 27.
We gaan samen lezen Romeinen hoofdstuk 3, vers 23 tot en met vers 27. Romeinen 3 vanaf vers 23. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs.
Many of the greatest theologians and preachers down through the history of the church have believed this to be the greatest passage in the Bible.
Vele theologen en predikers uit de geschiedenis van de kerk die hebben gezegd dat dit het mooiste gedeelte is uit de hele Bijbel.
Some have referred to it as the Acropolis or the fortified city of the Christian faith.
Sommigen hebben gezegd dat dit de Acropolis of de versterkte stad van het christelijk geloof is.
In it we discover what Christ has done for us in the cross of Calvary.
Want in deze verse ontdekken wij wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis van Golgotha.
It is one of the most precious texts for me, this preacher.
En ook voor mijzelf is het een van de meest dierbare tekstgedeelten.
And it is my desire to share it with you tonight.
En het is mijn verlangen om dat vanavond met u te delen.
So let's begin.
Dus laten we van start gaan.
We start in verse 23 with "For all have sinned."
Het begint in vers 23 met de uitspraak, want ze hebben allen gezondigd.
I know that we do not fully understand this text.
Ik weet dat we ons niet ten volle daarvan bewust zijn wat dit betekent.
Because we are not trembling.
Omdat we niet beven.
We do not understand the heinous nature of sin.
We hebben niet echt door wat de verschrikkelijke aard is van de zonde.
But sin is the most grotesque thing because it is committed against an infinitely good God.
Maar zonde is het meest verschrikkelijke wat er is, omdat het namelijk begaan is tegen een oneindig goede God.
In the West we live in a culture that laughs about sin.
In het Westen leven wij in een samenleving, in een cultuur die eigenlijk lacht om de zonde.
In our culture sin is promoted.
In onze cultuur wordt de zonde zelfs bevorderd.
It is the center of a great deal of entertainment in our culture.
Het is eigenlijk het hart van een heleboel entertainment in onze cultuur.
It is the source of jokes and laughter and all sorts of other things.
En het is de reden om te lachen en om grapjes te maken en allerlei andere dingen.
And it simply demonstrates how dark the heart of fallen man truly is.
En dat laat ook zien hoe ontzettend duister het hart is van de mens die gevallen is.
Let me give you something of an idea of how horrible our sin is.
Maar laat me u proberen een indruk te geven van hoe verschrikkelijk de zonde is.
Adam and Eve sinned only one time.
Adam en Eva hebben maar één keer gezondigd.
And it casts the entire universe into condemnation.
En het heeft het hele universum onder het oordeel gebracht.
You and I have sinned more times than we could possibly count.
U en ik hebben vaker gezondigd dan we ooit zouden kunnen tellen.
So then how could we present ourselves before God?
Dus hoe zouden wij onszelf dan nog ooit voor God kunnen laten verschijnen?
Just imagine the glory and the majesty of God on the day of creation.
Denk eens aan de heerlijkheid en de majesteit van onze God op de dag dat hij alles schiep.
He commanded the stars to put themselves in different places in space and they all obeyed him.
Hij heeft de sterren geboden om allemaal hun plaats aan de hemel in te nemen en ze hebben hem allemaal gehoorzaamd.
He marked out the route for every one of the planets to move and they all bowed down and obeyed him.
Hij heeft de route van alle planeten heeft hij bepaald en al die planeten die buigen voor hem neer en doen wat hij heeft gezegd.
He told the mountains to be lifted up and the valleys to be cast down and they all obeyed him.
En hij zei tegen de bergen dat ze moesten oprijzen en de valleien dat ze moesten neerdalen en ze hebben hem allemaal gehoorzaamd.
He told the great sea, you will come here and go no further, and the sea worshipped and obeyed him.
En hij zei tegen de zee dat hij tot daar moest komen en niet verder en ook de zee heeft hem gehoorzaamd.
But then he tells you to come and you say no.
En dan zegt hij tegen jou: kom. En jij zegt nee.
Imagine what all of creation would not do, you and I do on a daily basis.
Stel je eens voor dat wat de hele schepping eigenlijk niet durfde te doen, dat doen jij en ik eigenlijk dagelijks.
For all have sinned.
Want allen hebben gezondigd.
Paul in the book of Romans chapter 3 tells us in verse 10 that there is none righteous, not even one.
En Paulus, de apostel Paulus, zegt in ditzelfde boek hoofdstuk 3 vers 10 ook: er is niemand rechtvaardig. Ook niet één.
To be righteous is to be conformed to the nature and the law of God.
Rechtvaardig zijn, dat betekent dat je gelijkvormig bent aan wie God is en aan de wet van God.
But every man is born with a perverted nature and he is inclined to disobedience.
Maar ieder mens wordt geboren met een verdorven natuur en is geneigd om ongehoorzaam te zijn.
The Bible says in verse 12, there is none who does good.
In vers 12 daar staat: niemand is goed.
The great majority of people in the world think that they are right with God because of their own goodness.
De meerderheid van de mensen die denken dat het goed is tussen hen en God vanwege hun eigen goedheid.
But the testimony of Scripture is just the opposite.
Maar wat de Schrift belijdt is precies het tegenovergestelde.
Isaiah tells us that even our most virtuous works are like filthy rags before God.
De profeet Jesaja die zegt dat zelfs onze meest deugdzame daden, zelfs onze meest rechtvaardige daden, zijn als een bezoedeld kleed voor de Heere God.
Throughout the scriptures, the following words are used with regard to men.
En de hele Schrift door worden de volgende woorden gebruikt ten aanzien van de mens.
Men are by nature wicked.
De mens is van nature slecht.
They are by nature evil.
Ze zijn van nature verdorven.
They are by nature fallen and corrupt.
Ze zijn van nature gevallen en bedriegelijk.
Men are by nature haters of God.
Van nature is de mens iemand die God haat.
Men are by nature children of the devil.
En de mens is van nature een kind van de duivel.
And if it were not for the providence of God restraining the evil in this world.
En als de voorzienigheid van God er niet zou zijn, waardoor een heleboel kwaad in deze wereld wordt tegengehouden,
we would self-destruct.
Dan zouden wij onszelf vernietigen.
All have sinned.
Allen hebben gezondigd.
And fallen short of the glory of God.
En derven de heerlijkheid van God.
What does it mean to fall short of the glory of God?
Wat betekent het om de heerlijkheid van God te missen?
We can see in Romans chapter 1 exactly what it means.
Nou, in Romeinen hoofdstuk 1 kunnen we precies zien wat dat betekent.
For he says, although they knew God, they did not glorify him as God nor give thanks.
Want daar staat namelijk dat ook al hebben zij kennis van God, ze hebben hem niet erkend als God en hem niet verheerlijkt als God en hem niet gedankt.
The Bible says that you were created for the glory and good pleasure of God.
De Bijbel zegt dat jij bent geschapen ter verheerlijking van God en om hem te behagen.
You are given breath only to worship God.
Jou is adem gegeven om God te aanbidden.
You are given strength to serve him.
En jou is kracht gegeven om hem te dienen.
You are given a mind to think great thoughts about God.
En jij hebt verstand gekregen om grote gedachten over hem te hebben.
You were made for God.
Jij bent gemaakt voor God.
But fallen man, though made for God, lives for self.
Maar de gevallen mens die geschapen is voor de Heere God, leeft voor zichzelf.
The Bible refers to men as lovers of self rather than lovers of God.
De Bijbel spreekt over de mens dat zij zichzelf meer lief hebben dan dat zij God lief hebben.
We can look at our own cultures, our own societies and see that men are consumed with themselves.
We kunnen kijken naar onze cultuur en dan zien we onmiddellijk dat de mens helemaal vol is van zichzelf.
That men are humanistic.
De mens is humanistisch.
Seeking to put man in the center of all things.
En is voortdurend bezig om de mens zelf in het middelpunt te stellen.
And to make man the end or purpose of all things.
En de mens te maken tot het doel van alle dingen.
This is what the Bible says about us.
Dit is wat de Bijbel zegt over ons.
And it must be understood.
En het is belangrijk dat we dat begrijpen.
There seems to be a great desire today in Christianity not to speak about sin.
Het lijkt wel vandaag de dag of er in de christelijke kerk een tegenzin is om te spreken over de zonde.
But that is a horrid crime against God and a horrid crime against those who hear us preach.
Maar dat is een misdaad tegenover de Heere God en is ook een misdaad tegenover de mensen tot wie gepredikt wordt.
Last year my mother died of cancer.
Afgelopen jaar is mijn moeder overleden vanwege kanker.
2 years prior to her death, she went to the doctor's office.
2 jaar voordat zij stierf, ging zij naar de dokter.
And the doctor, after studying her case, sat down with her and said, Barbara, you have cancer.
En nadat de dokter haar onderzocht had, ging de dokter tegenover haar zitten en heeft hij tegen haar gezegd, Barbara, je hebt kanker.
And if we do not act quickly, there is no possibility for you to survive.
En als we nu niet snel handelen, dan is er geen mogelijkheid voor jou om dit te overleven.
If that doctor had not come out and told the truth.
Stel je voor dat deze dokter niet met haar was gaan zitten en haar de waarheid had verteld.
If he had not told her what he knew to be true.
Als hij haar niet had gezegd waarvan hij wist dat het waar was.
He would have been an immoral man.
Dan zou hij een immoreel man zijn geweest.
The authorities would have taken away his license.
Dan had hij waarschijnlijk zijn bevoegdheid als arts was die verloren.
If he truly loves his patients.
Als een arts werkelijk houdt van zijn patiënten.
If he is a man of virtue.
Als hij een deugdzame man is.
He must tell them the truth.
dan moet hij hen de waarheid vertellen.
So that they might be healed.
Opdat zij genezen worden.
That is the problem with the modern gospel of today.
En dat is nou precies het probleem met het evangelie vandaag de dag.
Preachers do not want to speak of the bad news.
Predikers die willen niet langer spreken over het slechte nieuws.
But if you do not speak of the bad news, there is no good news.
Maar als je niet spreekt over dat slechte nieuws, dan is er ook helemaal geen goed nieuws.
And if you do not talk about sin, you cannot later talk about grace.
En als je niet praat over de zonde, kan je het daarna ook niet hebben over de genade.
The book of Romans is the closest thing we have to a systematic theology in the Bible.
De brief van Paulus aan de Romeinen komt het meest dichtbij in de hele Bijbel van wat we noemen een systematische theologie of uiteenzetting van het evangelie.
Notice that the apostle Paul spends the first three chapters of this book with one great purpose.
Je moet je beseffen dat Paulus de eerste drie hoofdstukken van dit geweldige boek gebruikt met slechts één doel voor ogen.
To demonstrate that all men are condemned in their sin.
Om te laten zien dat allen veroordeeld zijn vanwege hun zonde.
Led by the Holy Spirit and with his powerful intellect, he works with all his might to condemn all men.
Geleid door de Heilige Geest en met behulp van zijn krachtige intellect en inzicht werkt hij er heel hard aan om mensen te laten zien dat ze veroordeeld zijn.
Look at chapter 3, verse 19.
Kijk eens naar hoofdstuk 3, vers 19. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.
Paul wrote this, these first three chapters, so that by reading them, everyone would basically lay in the dust with their hand over their mouth.
Paulus heeft deze eerste drie hoofdstukken geschreven met het doel dat alle mensen zouden neerbuigen in het stof en hun hand voor hun gezicht zouden slaan.
We can understand this in this context.
In dit verband kunnen we het begrijpen.
Men are always boasting of their virtue.
De mens roemt altijd in zijn eigen goedheid.
They boast of their goodness.
En ze roemen in hoe goed ze zijn.
But Paul preached the gospel in order to refute them and to prove them wrong.
Maar Paulus predikt het evangelie met de bedoeling om hen te weerleggen daarin en hen te laten zien dat ze fout zijn.
To shut their mouth of boasting.
Opdat hun mond gestopt worden en dat ze niet langer roemen.
And to throw themselves upon the mercies of God.
Opdat ze zichzelf zullen werpen op de genade van God.
That is my purpose.
En dat is ook mijn doel.
To prove that you have no virtue in yourself.
Om te laten zien dat u geen goedheid hebt in uzelf.
To prove that you have no merit in yourself.
Om u te laten zien dat u geen verdiensten hebt in uzelf.
To prove that all your good works are like filthy rags before God.
Om u te laten zien dat zelfs uw goede werken zijn als vuile klederen in Gods ogen.
Even all your religious works apart from Christ are like filthy rags before God.
Zelfs al uw vrome daden buiten Christus om zijn als vervuilde klederen in Gods ogen.
I say these things not so that you will simply lose all hope and be depressed.
Ik zeg deze dingen vanavond tegen je niet met de bedoeling dat je alle hoop verliest en depressief wordt.
But I say these things so that you'll lose all hope in yourself and throw yourselves upon the mercy of God.
Maar ik zeg deze dingen vanavond tegen je in de hoop dat je alle geloof in jezelf zult verliezen en jezelf helemaal zult werpen op de genade van God.
The salvation that is found in Christ.
En de behoudenis die gevonden wordt in Christus.
Let me give you one last illustration before we move on.
Nou, ik wil u nog één voorbeeld geven voordat we verder gaan.
I was preaching several years ago in an auditorium and afterwards a reporter came up to me and was very angry.
Ik predikte een aantal jaren geleden in een hele grote samenkomstruimte en daarna kwam een journalist naar me toe en hij was erg boos op mij.
He said, I do not believe that I am nor humanity is as sinful as you say we are.
Hij zei tegen mij, ik geloof niet dat ik zelf en de hele mensheid zo zondig is als u vanavond hebt gezegd.
Well, let me ask you what I asked him.
Nou, vanavond wil ik u de vraag stellen die ik toen aan hem heb gesteld.
Is it not true?
Is het niet zo?
That you have thought things so evil.
Dat je dingen hebt gedacht die zo verdorven zijn.
And you have done things so shameful.
En je hebt dingen gedaan die zo schandelijk zijn.
That you cannot share them even with your closest friend.
Dat je die niet eens met je allerbeste vriend kunt delen.
How would you like at this moment for every thought you've ever thought to be exposed before everybody here?
Hoe zou jij het vinden als vanavond alle gedachten die jij ooit hebt gehad hier voor iedereen die hier aanwezig is in het openbaar zouden verschijnen?
If I could take every thought you've ever had and put it on a DVD and show it here tonight.
Stel je voor dat ik alle gedachten die jij ooit hebt gehad, dat ik die op een DVD zou kunnen zetten en die DVD hier vanavond zou tonen.
You would run out of this building and you would never show your face here again.
Dan zou je hier heel snel weglopen en hier nooit meer willen terugkomen.
But look at this.
Maar kijk hier eens naar.
You would be ashamed before other men who are just as sinful as you are.
Je zou je dus heel erg schamen in de tegenwoordigheid van andere mensen die net zo zondig zijn als jij.
Now imagine standing before a holy God with such thoughts.
Nou, beeld je nu eens in dat je voor een heilige God staat met deze gedachten.
You need a savior.
Jij hebt een verlosser nodig.
You need a savior.
Je hebt een verlosser nodig.
And there is only one.
En er is er maar één.
One name that has been given.
Eén naam is ons slechts gegeven.
And his name is Jesus Christ.
En zijn naam is Jezus Christus.
Now it says not only have all sinned, but all have fallen short of the glory of God.
Er staat niet alleen alle hebben gezondigd, maar ook zij derven of missen de heerlijkheid Gods.
Now I want to stop for a moment and even talk about the Christian.
Nou, ik wil ook gewoon iets noemen ten aanzien van de Christen.
Those who are truly converted.
Zij die werkelijk bekeerd zijn.
I don't know about in your culture, but in my culture.
Ik weet niet hoe het in jullie cultuur is, maar in mijn cultuur.
We are the most prosperous, most protected Christians that have ever existed in history.
Wij zijn de meest welvarende en ook de meest beschermde christenen die er ooit in de geschiedenis zijn geweest.
Yet when you go into all of our so-called Christian bookstores.
Maar als je bij ons alle christelijke boekwinkels binnenloopt.
The majority of the books are written about how empty we are.
De meeste boeken die hebben te maken of geven een gaan over het feit dat heel veel christenen zich zo leeg voelen.
Why are we so empty supposedly?
Hoe is het mogelijk dat wij schijnbaar zo leeg zijn?
Why was Jesus never empty?
Waarom was Jezus zelf nooit leeg?
He was never empty because he had food to eat that we know not of. His food was to do the will of his Father who sent him.
Hij was nooit leeg omdat hij een spijze had om te eten. En die spijze was om de wil van de Vader te doen die hem gezonden had.
If you're a lost person and you're here tonight and you say I can find no meaning in life.
Als je iemand bent die verloren is en je zit hier vanavond en je denkt misschien ik kan geen zin vinden in dit leven.
You are right, there is no meaning in life.
En dan heb je het ook wel juist, want er is geen betekenis in dit leven.
Apart from Jesus Christ.
Zonder Jezus Christus.
But if you're a Christian here tonight and you say sometimes I feel so empty.
Maar als je een christen bent en je zit hier vanavond en je zegt ik voel me soms zo leeg.
But have you given yourself to the will of God?
Heb je jezelf ook overgegeven aan de wil van God?
Have you recognized in the wisdom that God has given you that this world is passing away?
Ben je tot de erkentenis gekomen door de wijsheid die God je heeft gegeven dat deze wereld voorbij gaat?
And that we are to live for eternity.
En dat wij voor eeuwig zullen leven en voor de eeuwigheid behoren te leven.
As Christians we are to give ourselves to the glory of God.
En dat we als christenen geroepen zijn om ons over te geven aan de heerlijkheid Gods.
And we are to love and serve him with all our heart, all our soul, all our strength.
En dat we hem behoren lief te hebben en te dienen met ons hele hart en onze ziel en onze kracht.
And all our mind.
En ons gehele verstand.
Do you want to be filled?
Verlang je ernaar om vervuld te zijn?
Christian, then eat the food that Christ ate, the will of God.
Eet dan dat voedsel dat Jezus Christus at en dat is de wil van God.
And set yourself to living for him.
En zorg ervoor dat je vanaf nu alleen maar leeft voor hem.
Now look in verse 24.
Nou kijk naar vers 24.
Speaking about the Christian, he says that the Christian is justified.
Hij spreekt over de christen en hij zegt ten aanzien van de christen dat hij gerechtvaardigd is.
Now what does justified mean?
Wat betekent het om gerechtvaardigd te zijn?
Does it mean that the moment we believe in Jesus Christ we're forgiven of our sins?
Betekent dat dat op het moment dat wij in Jezus Christus geloven, yeah, dat we dan van al onze zonden vergeven zijn?
Yes, but it means more than that.
Ja, dat betekent het, maar het betekent meer dan dat.
Does it mean that the moment we believe in Jesus Christ we are made righteous?
Betekent het dat op het moment dat wij in Jezus Christus zijn gaan geloven dat wij zelf rechtvaardig zijn gemaakt geworden?
No.
Nee, dat betekent het niet.
Because if that was the case after we became Christians, we would never sin again because we would be completely and perfectly righteous.
Want dat zou betekenen dat als we eenmaal christen zijn geworden dat we dan nooit meer zouden zondigen omdat we volmaakt rechtvaardig zouden zijn gemaakt.
What does it mean that the believer is justified?
Wat betekent het dan wel dat de gelovige gerechtvaardigd is?
Justification is a legal term.
Rechtvaardiging is een juridische term.
And it means the moment we believe in Jesus Christ with saving faith, God declares us to be legally right with him.
En het betekent dat op het moment dat wij tot geloof in Jezus Christus zijn geworden, zijn gekomen, dat de Heere God verklaart dat wij recht voor hem staan.
That the perfect righteousness of Jesus Christ has been imputed to the believer.
Dat de volmaakte gerechtigheid van Jezus Christus is overgedragen op de gelovigen.
And God has declared us right before him.
En dat God ons rechtvaardig in zijn ogen heeft verklaard.
Now how are we justified?
En hoe worden wij gerechtvaardigd?
It says it is a gift by his grace.
Er staat dat het een geschenk is door zijn genade.
In my text it says being justified as a gift.
In onze tekst staat dat we gerechtvaardigd zijn door een geschenk.
Now the phrase as a gift is very important.
Nou, dat die zinsnede als een geschenk is heel belangrijk.
There is a passage of scripture where it speaks about the Messiah, about Christ, and it says, they hated him without a cause.
Er is één tekstgedeelte dat gaat over de Messias en dat zegt dat ze hem zonder reden hebben gehaat.
It means that Jesus Christ, the Messiah, never gave anyone a reason, ever, for hating him.
En dat betekent dat Jezus Christus, de Messias, niemand ooit een reden heeft gegeven om hem te kunnen haten.
That's the same word that's used here.
En precies hetzelfde woord wordt hier gebruikt.
God justifies the believer without a cause.
God rechtvaardigt de gelovige zonder reden.
That means that you gave him no cause to do it.
Dat betekent dat jij hem geen enkele reden hebt gegeven opdat hij dat zou doen.
He did it not because of you and your works.
Hij heeft het gedaan niet vanwege jouzelf of jouw werken.
But he did it because of who he is and his works.
Maar hij heeft het gedaan vanwege wie hij zelf is en zijn werken.
In Deuteronomy chapter 7.
In Deuteronomium hoofdstuk 7.
God tells Israel why he loves Israel.
Daar zegt de Heere God tegen zijn volk Israël waarom hij van hen houdt.
And it's actually a very clever statement.
En het is een hele vernuftige uitspraak daar.
He says, I loved you because I loved you.
Er staat, ik heb u lief gehad omdat ik u heb lief gehad.
And I imagine it could continue going something like this. I loved you because I loved you and I loved you because I loved you and I loved you because I loved you.
En we kunnen ons voorstellen dat het als volgt gaat. Ik heb van je gehouden omdat ik van je gehouden heb en ik heb van je gehouden omdat ik van je gehouden heb en ik heb van je gehouden omdat ik van je gehouden heb.
And what he's saying is, Israel, I love you because of me. I do not love you because of you.
En hij zegt dus tegen zijn volk Israël, ik hou van jullie vanwege mijzelf. En ik hou niet van jullie vanwege jullie.
Now the proud humanist hates language like that.
Nou, de trotse humanist heeft een hekel aan taal zoals dit.
But the humble hear it and are glad.
Maar de nederigen die horen dit en die verheugen zich.
The person that recognizes what God says about him, that he is a sinner, he is glad that God saves, not because of the sinner, but because of God.
En de nederige die erkent dat hij een zondaar is, die verheugt zich daarin dat God de behoudenis schenkt, niet omdat hij zo goed is, maar omdat God zo genadig en goed is.
Now this is the difference between Christianity, true Christianity, and all other religions.
Dit is het fundamentele verschil tussen het christendom en alle andere godsdiensten.
Let's say that there's a reporter and he interviews the three major religions.
Stel je voor dat er een journalist is en die neemt een interview af bij drie mensen die behoren bij drie verschillende godsdiensten.
First he interviews the Orthodox Jew.
Ten eerste neemt hij een interview af bij een orthodoxe Jood.
And he says, "Sir, if you died right now, would you go to heaven?"
En hij stelt hem de vraag: "Meneer, als u nu zou sterven, zou u dan naar de hemel gaan?"
And the Orthodox Jewish man says, "Yes."
En de orthodoxe Jood die zegt: "Ja."
And the reporter says, "Why?"
En de journalist die vraagt: "Waarom?"
And he says, "Well, I love the law of God."
En hij zal zeggen, omdat ik de wet van de Heere God lief heb.
I keep its statutes and laws.
En ik hou me aan de verordeningen en de wetten van de Heer.
I am a righteous man.
Ik ben een rechtvaardig mens.
So the reporter goes to the Muslim.
En daarna gaat de journalist naar de islamiet.
And he said, "Sir, if you died right now, would you go to heaven?"
En hij vraagt aan deze moslim: "Meneer, als u nu zou sterven, zou u dan naar de hemel gaan?"
And the Muslim says, "Yes."
En de moslim die zegt: "Ja."
And the reporter asks, "Why?"
En de verslaggever die stelt de vraag: waarom?
And he says, "I love the Quran."
En hij zal zeggen: ik hou van de Koran.
"I make the daily prayers."
En ik zeg dagelijks mijn gebeden op.
"I have made all the holy pilgrimages."
En ik heb de pelgrimstochten gemaakt.
"I give alms to the poor."
En ik geef geld weg voor de armen.
"I am a righteous man."
Ik ben een rechtvaardig mens.
Then the reporter moves on to the genuine Christian.
En dan gaat de journalist en hij komt bij een echte christen.
And says, "Sir, if you died right now, where would you go?"
En hij stelt hem de vraag: "Meneer, als u nu zou sterven, waar gaat u dan naartoe?"
And the Christian says, "I have assurance of heaven."
En de christen die zegt: ik heb de zekerheid dat ik naar de hemel ga.
And the reporter said, "Well, give me your reasons."
En de journalist vraagt ook aan hem: nou, waarom dan?
And the Christian says,
en dan zegt de christen:
"I was born in sin, and in sin did my mother conceive me."
Ik ben geboren in de zonde, en mijn moeder heeft mij gebaard in de zonde.
"And I have broken the laws of God."
En ik heb de wetten van God overtreden.
"I have broken them all."
Ik heb ze allemaal overtreden.
"And even my greatest works are like filthy rags before him."
En zelfs mijn allerbeste werken zijn als vervuilde klederen voor zijn aangezicht.
"Against God and God alone have I sinned."
Tegen God en tegen God alleen heb ik gezondigd.
"And done what is evil in his sight."
En gedaan wat kwaad is in zijn ogen.
And the reporter stops him.
En dan de journalist die houdt hem tegen, die zegt: wacht even.
And says, "Sir, I don't understand you."
En die zegt tegen hem: meneer, hier snap ik helemaal niets van.
"The other men I understand."
Die andere twee die kon ik begrijpen.
"They say they're going to heaven and then they prove it by all their righteousness that they tell me about."
Ze zeggen dat ze naar de hemel gaan en ze geven mij de redenen en ze vertellen mij van hun rechtvaardigheid en dat ze daarom naar de hemel gaan.
"They are righteous. God must take them to heaven. God owes them that."
Zij zijn rechtvaardig, dus God moet hen wel naar de hemel laten gaan. Dat is God hen verschuldigd.
"But you're telling me you're going to heaven and yet, sir, you tell me you deserve the opposite."
Maar u zegt tegen mij dat u naar de hemel gaat, maar tegelijkertijd zegt u tegen mij dat u precies het tegenovergestelde verdient.
"Sir, how are you going to heaven?"
Dus meneer, hoe kunt u nou ooit naar de hemel gaan?
And the Christian looks up with joy unspeakable.
En de christen die kijkt hem aan met een onuitsprekelijke vreugde.
"I'm going to heaven on the virtue and the merit of another, Jesus Christ my Lord."
Ik ga naar de hemel op basis van de goedheid en de verdiensten van een ander, Jezus Christus mijn Heer.
As the psalmist says, "Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thee be the glory."
Zoals de psalmist ook zegt: niet aan ons, O Heere, niet aan ons, maar aan u alleen zij de heerlijkheid.
Now that does not mean that after the Christian is converted, he lives a purposely wicked and rebellious life.
Nou, dat betekent niet dat nadat de Christen bekeerd is, dat hij daarna een zonderloos leven gaat leiden.
But it does mean that the Christian understands the gravity of his sin and knows that salvation is by grace alone.
Maar het betekent wel dat de Christen zich bewust is van het gewicht van zijn zonde en dat hij weet dat de behoudenis alleen van de Here komt.
It says being justified as a gift by his grace through the redemption.
Er staat om niet als een geschenk gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing.
The redemption.
De verlossing.
There are some words that are so holy and so precious that it seems almost wrong to speak them without then sitting in silence.
Sommige woorden zijn zo heilig en zo dierbaar dat het bijna onmogelijk is om ze uit te spreken zonder daarbij heel erg stil te worden.
That God redeemed a people for himself.
Dat God een volk heeft verlost voor zichzelf.
Through the blood of his son Jesus Christ.
Door het bloed van zijn zoon Jezus Christus.
Redemption refers to the paying of a price.
Verlossing heeft te maken met het betalen van een prijs.
In order to set prisoners free or to liberate captives.
Het heeft te maken met afbetalen met de bedoeling om gevangenen vrij te zetten.
A price was paid to liberate the people of God from their sin.
Een prijs is betaald om het volk van God te verlossen en te bevrijden van hun zonde.
And that price was the blood of God's own son.
En de prijs die betaald is, dat is het bloed van Gods eigen zoon.
The price of God's own son.
De prijs van Gods eigen zoon.
Now I want to talk again to the Christian for a moment.
Nou, ik wil nu de christenen aanspreken.
Those of you who truly know the Lord.
Jullie onder ons die de Here werkelijk kennen.
What is the motivation for the Christian life?
Wat is de motivatie om een christelijk leven te leiden?
Why do we seek to be holy?
Waarom verlangen we ernaar om heilig te zijn?
Why do we seek to walk in obedience?
Waarom zoeken we ernaar om in gehoorzaamheid aan God te leven?
Is it simply because these things are right?
Is dat alleen maar omdat dit de juiste dingen zijn?
Is it that we want to do them in order to be moral men?
Is het dat we de wet willen gehoorzamen om goede mensen te zijn?
It must be because of this.
Nee. Het moet zijn vanwege wat hier staat in Romeinen 3.
As Christians, our lives must be controlled by the truth that God's Son shed his own blood for us.
Als christenen behoort ons leven te worden bepaald door het feit dat de Zoon van God zijn leven voor ons heeft gegeven.
It is the love of God revealed in Jesus Christ that ought to motivate us to live for him.
Het behoort zo te zijn dat de liefde van de Heere God die ons geopenbaard is in Jezus Christus, dat die liefde ons motiveert.
If there is any other motivation, it is idolatry.
Als er enige andere beweegreden is, dan is het afgoderij.
We don't do things simply because they're right.
Wij behoren de dingen niet te doen omdat dat de juiste dingen zijn om te doen.
But we do them for him.
Maar we doen ze voor hem.
For his glory.
Tot zijn eer.
There is a sense in which the Christian is a prisoner of the love of God.
In een bepaalde zin, op een bepaalde manier, kun je zeggen dat de Christen een gevangene is van de liefde van God.
And that the love of God compels us to live for him.
En dat de liefde van God ons dringt en ons aanstuurt om voor hem te leven.
For him.
Voor hem.
Why should you love your wife?
Waarom zou je van je vrouw houden?
Because of him.
Vanwege de Heer.
Because he died for you.
Omdat Christus voor je stierf.
Why should you seek to walk in his commands?
Waarom zou je ernaar moeten streven om zijn geboden te onderhouden?
Because he shed his own blood for your soul.
Omdat hij zijn bloed heeft laten vloeien om jouw ziel te behouden.
Jesus Christ must be the beginning, middle and end of everything.
De Heer Jezus Christus behoort het begin, het middelpunt en het doel van alles te zijn.
Says that we have our redemption and that redemption is in Christ Jesus.
Er staat dat wij de verlossing hebben en dat deze verlossing is in Christus Jezus.
One time a young man came up to me and said, "Brother Paul, Jesus is all we need."
Een keer kwam er een jongeman naar mij toe en die zei tegen mij, "Brother Paul, Jezus, dat is alles wat wij nodig hebben."
I said, "Young man, Jesus is all we have."
En ik zei tegen hem, jongeman, Jezus is alles dat wij hebben.
Apart from him, we have no part with God.
Want buiten hem hebben wij helemaal geen deel aan de Heere God.
He is the way, the truth and the life.
Hij is de weg, de waarheid en het leven.
And no one comes to the Father except through him.
En niemand komt tot de Vader behalve door hem.
There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus.
Er is één God en één middelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus.
He who has the Son has life.
Hij die de Zoon heeft, heeft het leven.
He who does not have the Son of God does not have life.
En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
Jesus is not a part of the Christian life.
Jezus is niet een onderdeel van het christelijke leven.
He's not even something very important in the Christian life.
Hij is zelfs niet iets heel bijzonders in het christelijke leven.
He's everything in the Christian life.
Hij is alles in het leven van de christen.
He is the goal of the Christian life.
En hij is het doel van het christelijke leven.
He is the reason for the Christian life.
Hij is de reden om het christelijke leven te leiden.
And he is the motivation for it.
En hij is de motivatie daarvoor.
As a Christian, you know what your greatest need is?
Weet je wat jouw grootste behoefte is als christen?
A clearer and clearer revelation of what God has done for you through the person and work of Jesus.
Een steeds meer helder inzicht in wat God voor jou heeft gedaan in de persoon van Jezus Christus.
And the more you understand who Jesus is.
En hoe meer jij begrijpt van wie Jezus Christus is.
And what he has done.
En wat hij heeft gedaan.
The more you will be compelled to live in obedience.
Hoe meer je gedrongen zult zijn om te leven in gehoorzaamheid aan hem.
But it will not be a slavery.
En dat is dan niet een vorm van slavernij.
It will not be a sad drudgery.
En dat is niet een droevige plicht.
It will be a joy.
Maar het zal een vreugde zijn.
A joy.
Een vreugde.
Now, it says here in verse 25, speaking of Jesus Christ, whom God displayed publicly.
En in vers 25, daar lezen wij over Jezus Christus, dat God hem tot een betoning, dat de Heere God hem heeft geopenbaard, hem openbaar heeft gesteld.
God displayed his son publicly on the cross.
God heeft zijn zoon openbaar tentoongesteld aan het kruis.
Outside the most important religious city of the world, God hung his son upon a cross.
Buiten de allerbelangrijkste godsdienstige stad van deze wereld heeft God zijn eigen zoon aan een kruis doen hangen.
As you drive down the highway in the United States of America.
Als je in de Verenigde Staten over de snelweg rijdt,
you see signs everywhere advertising things.
Dan zie je overal om je heen zie je allerlei advertenties.
You can't even see the forest or the trees or the rivers because of all the signs.
Je kunt vaak niet eens het bos of de rivieren zien, de natuur zien vanwege al die borden.
This text tells us that God displayed his son in Jerusalem like one of those signs.
En deze tekst die zegt ons dat de Heere God zijn zoon in Jeruzalem heeft tentoongesteld, net als een van deze borden.
He purposely lifted him up publicly for all to see.
Met opzet heeft de Heere God zijn zoon daar op die wijze opgeheven, opdat alle hem zouden zien.
Why did he do that?
Waarom heeft hij dat gedaan?
Paul goes on to tell us it was to demonstrate the righteousness of God.
En Paulus die gaat door om ons te vertellen waarom God dat heeft gedaan, om de rechtvaardigheid van God te laten zien.
It was to prove once and for all that God is a righteous God.
Het was bedoeld om voor eens en voor altijd te bewijzen dat God een rechtvaardig God is.
But now here's the question.
Maar nu komt de vraag.
Why was it necessary for God to prove his righteousness?
Waarom was het nodig dat God zijn gerechtigheid zou laten zien?
Why was it necessary for God to vindicate himself?
Waarom was het nodig dat God zichzelf zou rechtvaardigen?
Had God done something wrong?
Had God iets verkeerd gedaan?
Why was it necessary for God to prove that he is a righteous God?
Waarom was het nodig dat God zou bewijzen dat hij een rechtvaardig God is?
The answer to this question is the central theme of the gospel of Jesus Christ.
Het antwoord op deze vraag is eigenlijk de kern van het evangelie van Jezus Christus.
Now I want you to listen.
En ik wil heel graag dat u goed luistert.
Because I'm going to show you the greatest problem in all of Scripture.
Want ik ga u nu laten zien wat het allergrootste probleem is in de hele Bijbel.
In fact, it's what the Scriptures are written about.
Eigenlijk is de hele Bijbel hierom geschreven.
It's the everything of the gospel.
Dit is waar het in het evangelie over gaat.
Go with me to the book of Proverbs.
We gaan een vers lezen uit het boek Spreuken.
Chapter 17.
Hoofdstuk 17.
Verse 15.
Vers 15. Ik lees u voor Spreuken 17, vers 15. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zijn de Heere een gruwel, ja, die beiden.
This text teaches us that whoever justifies a wicked man and whoever condemns a righteous man is an abomination before God.
De tekst laat zien dat iedereen die een heel slecht iemand rechtvaardig verklaart, rechtvaardigt, zegt dat hij rechtvaardig is, en iemand die rechtvaardig is, veroordeeld, is een gruwel voor de Heer.
The word abomination is probably at least one of the hardest words in the entire Bible.
Het woord dat hier met gruwel vertaald is, is waarschijnlijk een van de meest verschrikkelijke woorden uit de hele Bijbel.
To be an abomination means that you are detestable.
Een gruwel zijn, dat betekent dat je verachtelijk bent.
You are loathsome, you are under a curse.
Dat je bespottelijk bent en dat je onder een vloek bent.
There is nothing worse than someone who is an abomination before the Lord.
Er is niets ergers dan iemand die een gruwel is voor de Heere.
So anyone who justifies a wicked man is an abomination to God.
Dus hier staat dat iemand die de goddeloze rechtvaardigt voor de Heere een gruwel is.
And you say, Brother Paul, what's this have to do with the gospel?
En broeder Paul, zegt u misschien, wat heeft dit dan met het evangelie te maken?
Absolutely everything.
Dit heeft alles met het evangelie te maken.
What does this text teach?
Want wat leert deze tekst?
Anyone who justifies the wicked is an abomination before God.
Iedereen die de goddeloze rechtvaardigt is een gruwel voor de Heere.
And yet Romans chapter 3 tells us that God justified the wicked.
Maar we hebben in Romeinen hoofdstuk 3 gelezen dat God de goddeloze rechtvaardigt.
Now do you see the problem?
Zie je nu wat het probleem is?
As Paul later on will say in this text, how can God be a just God and at the same time justify wicked men?
En Paulus zegt het verderop in het hoofdstuk als volgt: hoe is het mogelijk dat God een rechtvaardig God is, terwijl hij tegelijkertijd slechte mensen rechtvaardigt?
That's the greatest question in the gospel.
Dat is de grootste vraag in het evangelie.
And that's the theme of the gospel.
En dat is het het thema van het evangelie.
People will say, why did Jesus have to die?
Jezus die stellen de vraag, waarom moest, mensen stellen de vraag, waarom moest Jezus sterven?
And you answer, because of sin.
En uw antwoord zal zijn, vanwege de zonde.
But you haven't answered the question.
Maar dan hebt u de vraag eigenlijk niet beantwoord.
The real problem is this.
Want het echte probleem is dit.
If God is just,
als God rechtvaardig is,
he cannot forgive you.
Dan kan hij jou niet vergeven.
He cannot forgive wicked men.
Hij kan slechte mensen niet vergeven.
Because it would make him unjust.
Want dat zou hem onrechtvaardig maken.
Let me give you an illustration.
Nou, laat me u een voorbeeld geven.
Let's say that after the meetings tonight you go home.
Nou, stelt u zich eens voor dat u na deze samenkomst vanavond dat u naar huis gaat.
And you find your entire family murdered on the floor.
En dan komt u thuis en dan treft u aan dat uw hele gezin is vermoord door iemand.
And the murderer is standing over them with blood on his hands.
En de moordenaar die staat bij hen en die heeft het bloed aan zijn handen.
And you capture him.
En u krijgt hem te pakken.
And you take him to the police.
En u zorgt ervoor dat hij door de politie wordt ingerekend.
And finally he is brought before the judge.
En uiteindelijk komt deze moordenaar voor de rechter.
And the judge says this.
En de rechter zegt uiteindelijk dit.
I am a very loving judge.
Ik ben een hele liefdevolle rechter.
Go free.
Ik laat je gaan.
I justify you.
Ik rechtvaardig je.
I declare you legally right.
Ik verklaar dat jij rechtvaardig bent.
What would you do?
Wat zou jouw reactie dan zijn?
Would you say that that judge was just?
Zou je dan zeggen dat dit een rechtvaardige rechter is?
No, you would say that he was a monster.
Nou, je zou waarschijnlijk zeggen, deze man is een monster.
You would write the newspapers.
Je zou de kranten aanschrijven.
You would call the television reporters.
En je zou televisieverslaggevers opbellen.
You would write letters to the politicians.
En je zou politici aanschrijven.
You would say that there is a judge on the bench who is more wicked than the criminals who stand before him.
En je zou openbaar maken en ervan spreken dat er een rechter op de rechterstoel zit die nog veel slechter is dan de misdadigers die voor hem verschijnen.
Because a judge must satisfy justice.
Want een rechter behoort ervoor te zorgen dat aan de eisen van het recht wordt voldaan.
He cannot simply be apathetic toward evil.
Het is onmogelijk dat hij onverschillig is ten aanzien van het kwaad.
He cannot simply turn away from it as though it didn't exist.
Het is onmogelijk dat hij zich ervan afkeert alsof het niet bestond.
So the question is.
Dus de vraag is.
How can God be just?
Hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is?
And yet justify wicked men.
En tegelijkertijd slechte mensen rechtvaardig verklaart.
How can God declare wicked men to be right?
Hoe is het mogelijk dat God slechte mensen van hen zegt dat ze rechtvaardig zijn?
And still be a just God.
En nog steeds een rechtvaardig God zijn.
That is the great question of the Bible.
Dat is de allergrootste vraag waar het in de Bijbel om gaat.
The justice of God.
De rechtvaardigheid Gods.
Now let me say something that's very important before we take our break.
Het volgende dat wil ik met jullie delen. En het is heel belangrijk voordat we een pauze gaan nemen.
Before God can justify wicked men, he must satisfy justice.
Voordat God slechte mensen kan rechtvaardigen, moet aan de eis van het recht worden voldaan.
But do not think that I'm saying that there's a principle of justice higher than God that he has to submit to.
Maar je moet niet denken dat ik vanavond wil zeggen dat er boven God een soort morele wet is waar hij zelf aan verplicht zou zijn.
The justice that God must satisfy is his own.
Maar de gerechtigheid aan welke eis moet worden voldaan, dat is zijn eigen gerechtigheid.
Sometimes I hear evangelists say this.
Soms dan hoor ik wel eens dat evangelisten het als volgt uitleggen.
Instead of being just with you, God was loving with you.
In plaats van dat God rechtvaardig met jou omgaat, gaat hij liefdevol met jou om.
Instead of being just, He was loving.
In plaats van dat hij rechtvaardig is, is hij liefdevol.
Do you realize what they're saying?
Maar begrijp je wat er gebeurt als ze het zo uitleggen?
They're saying God's love toward you is unjust.
Ze zeggen eigenlijk dat Gods liefde voor de mens onrechtvaardig is.
They're saying that God passed by his own justice and ignored it and went ahead and loved you.
Ze zeggen eigenlijk dat God over zijn eigen gerechtigheid is heen gestapt en besloten heeft om in plaats daarvan lief te hebben.
That's heresy.
Maar dat is een dwaalleer.
The question is, how can God be just and the justifier of those who believe in Jesus Christ?
Maar de vraag is, hoe is het mogelijk dat God rechtvaardig is en ook de rechtvaardigmaker van degene die zoveel zonde heeft gedaan?
We're going to take a break at this moment. I'm going to pray. And I would ask that you would be back in here at 9:30. I know it's warm, but this is important.
We zullen een pauze nu nemen. En ik wil graag nog met jullie bidden. En dan wil ik heel graag dat we om 9:30 weer met elkaar verder gaan.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I pray that you would help us, that you would strengthen us. Father, I know that this room is hot and there are many people. But oh God, what is more important than the gospel of Jesus Christ? Oh, Father, I pray that you would open up the hearts and minds of men and women, even the young ones among us, that they might see Christ. Lord, that they might see you, your character, your nature, your love, your holiness, your justice. I pray that they might see their own sin. And I pray that they might see Christ and Christ alone as Savior. And I pray, Lord God, repentance and faith unto everlasting life. Lord, help us. In Jesus' name, amen. Amen. So we come to the great problem of man's sin and God's justice.
Dus we hebben stilgestaan bij het probleem van de zonde van de mens en de gerechtigheid van God.
How can God be just and yet justify wicked men?
Hoe kan God rechtvaardig zijn en toch hele slechte mensen rechtvaardigen?
There is only one way, and the word is propitiation.
En er is maar één wijze waarop dat kan, en dat woord heet verzoening.
Here we see in verse 25 whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith.
In vers 25 lezen wij dat God hem openbaar heeft tentoongesteld als een verzoening door geloof in hem.
What is a propitiation?
Wat is een verzoening of een zoenmiddel? Gaat het goed?
What is a propitiation?
Wat is een verzoening?
It is a sacrifice.
Dat is een offer.
To satisfy God's justice.
Om aan de eis van de gerechtigheid van God te voldoen.
To appease his wrath.
Om zijn toorn te bedaren.
That he may show mercy to the guilty.
Opdat hij genade kan tonen aan de schuldigen.
But who is that propitiation?
En wie is die verzoening?
It is Jesus Christ.
Dat is Jezus Christus.
And why is Jesus Christ the sacrifice?
En waarom is Jezus Christus het offer?
Because God has decreed it to be so.
Omdat de Heere God dat zo heeft bepaald.
But why is it that Jesus Christ qualifies?
En waarom is de Heer Jezus Christus daartoe in staat?
Because there is no one like him.
Omdat er niemand is zoals hij.
He is uniquely qualified.
Hij is daarvoor bekwaam en geen enkel ander.
The one who dies for men must be a man.
Degene die sterft voor de mensheid moet zelf ook een mens zijn.
For the blood of bulls and goats will not take away the sins of men.
Omdat namelijk het bloed van rammen en stieren de zonde van de mensen nooit kan wegnemen.
But at the same time, the one who dies for men must be God.
Maar tegelijkertijd, degene die sterft voor de mensheid, moet ook God zelf, moet ook aan God gelijk zijn.
And the Son of God is uniquely qualified in both these things.
En de Heer Jezus, de Zoon van God, is de enige die dat allebei is.
He is the fullness of deity, God of gods.
Hij is de volheid van God, van de God der goden.
And yet according to the decrees and plans of the Father, he came down and became a man.
Maar overeenkomstig de raad en de wil van de Vader is hij naar beneden afgedaald en is hij mens geworden.
He was born of the virgin and became the God-man.
Hij is geboren uit de maagd en werd de God-mens.
And as a man he walked on this earth in perfect subjection to the law of God.
En als mens heeft hij op deze aarde gewandeld in volmaakte gehoorzaamheid aan de wet van God.
And he always heard from the Father, "This is my beloved Son in whom I am well pleased."
En hij hoorde altijd de Vader van hem getuigen, "Dit is mijn geliefde Zoon, in hem heb ik mijn welbehagen."
And then, according to the foreordained plan of God, he was crucified on a cross.
En dan, overeenkomstig de voorbestemming en de raad van de Heere God, werd hij gekruisigd. Stierf hij aan het kruis.
And on that cross he bore the sins of his people.
En aan dat kruis heeft hij de zonden van de zijnen gedragen.
The Bible says that he who knew no sin became sin for us.
De Bijbel zegt dat hij die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde is gemaakt.
Now just think about that for a moment.
Maar daar moet je eens bij stilstaan.
You and I have no idea what that means.
We hebben er heel weinig besef van wat dat betekent.
Because we were born in sin.
Omdat wij geboren zijn in de zonde.
We live in sin.
En omdat we leven in zonde.
In the same way that a fish does not know it's wet.
En tegelijk, het is precies zoals een vis die zich er niet van bewust is dat hij nat is.
Because he lives in the water.
Omdat hij zich in het water bevindt.
We don't understand the corruptness of our sin because we've lived in it since birth.
We hebben geen besef van de verdorvenheid van onze zonde, omdat we vanaf onze geboorte af aan in leven.
But the Son of God was holy, holy, holy.
Maar de Zoon van God was heilig, heilig, heilig.
And yet on that cross he bore our sin.
En toch heeft hij aan het kruis onze zonde gedragen.
Let me give you an illustration.
Nou, bijvoorbeeld.
Let's say that one of you dear sisters in Christ is out on the street in Amsterdam and you're witnessing to a group of prostitutes.
Stel je voor dat een van jullie jonge dames die hier vanavond aanwezig is, dat je in Amsterdam bent en dat je daar op de straat getuigt voor prostituees.
And while you're witnessing to them, the police come by and arrest all of you.
Oh, jullie doen dat met een groep. En als jullie daar zijn, dan komt de politie langs en die arresteert jullie allemaal.
And when you're in the back of the police wagon,
en als je achterin de politiewagen zit,
the women are laughing and giggling and having a good time.
Oh, sorry, het is toch een van jullie die samen met die prostituees gevangen wordt genomen en achterin die bus zit. En die dames van lichte zeden, die hebben een heerlijke tijd, die maken grapjes en die vinden het wel gezellig.
They've been in that police wagon 100 times.
Hoe komt dat? Omdat ze al heel vaak achter in die politieauto hebben gezeten.
It means nothing to them.
Voor hun is dat niet iets bijzonders.
They're laughing and having a good time.
En ze lachen en ze maken grapjes.
But how do you feel?
Maar hoe zou jij je voelen op dat moment?
You're so ashamed, you feel like you're going to die.
Je zou je schamen dat je je onder hem bevindt en dat je daar bent. En alsof je gaat sterven.
You're about to have a panic attack. You can't even breathe.
Je krijgt bijna een paniekaanval. Je kan bijna niet meer ademen.
And then you arrive to the police station and the police drag you all out and begin to treat you very, very badly.
En dan kom je bij het politiebureau aan en de politiemensen die halen jullie uit die bus en die beginnen jullie hardhandig te behandelen.
And they take pictures of each of you.
En er worden foto's gemaakt van ieder van jullie.
And then they throw you in the prison cell.
En dan worden jullie in de gevangenis geworpen.
All the prostitutes are laughing.
En alle prostituees die hebben nog steeds het wel goed.
They've been arrested many times.
Want ze hebben dit al zo vaak meegemaakt.
They have no shame.
En ze schamen zich helemaal niet.
But you,
maar jij,
you feel as though your life is over.
Je hebt het gevoel dat je leven bijna voorbij is.
There's nothing left for you.
En dat er niets meer over is.
You're being condemned for something you didn't do.
Want je wordt namelijk veroordeeld om iets dat jij zelf niet hebt gedaan.
You're bearing the shame that doesn't belong to you.
En je draagt op dat moment de schande die helemaal niet bij jou hoort.
You see, we cannot understand the filthiness of sin.
En precies zo kunnen wij niet begrijpen hoe verschrikkelijk de zonde is.
But the Son of God bore our sin.
Maar de Zoon van God heeft onze zonden gedragen.
And the Bible says he became a curse.
En de Bijbel zegt dat hij gemaakt is tot een vloek.
In the book of Galatians chapter 3.
In Galaten hoofdstuk 3.
It said, cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law so to perform them.
Staat dat een ieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek der wet geschreven is om dat te doen, die is vervloekt.
Do you know what it means to be a curse?
Weet je wat het betekent om vervloekt te zijn?
A curse before God and all of heaven?
Vervloekt door de Heere God.
Well, let me just say this.
Nou, daar wil ik dit over zeggen.
The sinner is under a curse.
De zondaar is onder een vloek.
And if he does not repent, he will die in that curse.
En als hij zich niet bekeert, dan zal hij sterven onder die vloek.
And when he stands before God and a holy heaven.
En als hij dan staat voor God, voor een heilige hemel.
He will be condemned in his curse.
Dan zal hij onder die vloek worden veroordeeld.
And all of creation will consider him so vile and so wicked.
En de hele schepping zal deze zondaar zo vuil en zo slecht vinden.
That the last thing he hears when he takes his first step into hell.
Dat het laatste dat hij hoort op het moment dat hij zijn eerste stap zet in de hel.
Will be all of creation standing to its feet and applauding God because God has rid the earth of him.
Het laatste dat hij zal horen zal zijn dat hij de hele schepping zal horen staan, applaudisseren, omdat God hem geeft wat hij verdient.
That's how horrible our sin is.
Dat is hoe verschrikkelijk onze zonde is.
And yet the Bible says that Jesus Christ redeemed us from the curse of the law, becoming a curse for us.
En toch zegt de Bijbel dat Christus ons heeft verlost van de vloek der wet door in onze plaats een vloek te worden.
When Jesus was on the cross, he said, my God, why have you forsaken me?
Toen Jezus aan het kruis hing, riep hij uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
Think about what he's saying.
Maar denk eens na over wat hij daar zegt.
He's saying that when he's on the cross, God the Father forsook him or abandoned him.
Hij zegt daar dat toen hij aan het kruis hing, dat God de Vader hem in de steek heeft gelaten, dat God de Vader zich van hem heeft afgewend.
Why did he do that?
Waarom heeft hij dat gedaan?
The Father and the Son have always lived in perfect eternal communion.
De Vader en de Zoon hebben altijd geleefd in volmaakte en eeuwige gemeenschap.
The Father has always been the Son's delight and the Son has always been the Father's delight.
De Vader was altijd voor de Zoon het liefste van zijn hart en de Zoon was altijd voor de Vader het liefste van zijn hart.
So why on the cross did the Father forsake his own Son?
Dus waarom is het dan zo dat de Vader, toen Jezus aan het kruis hing, zijn Zoon zo in de steek heeft gelaten?
Because he became sin.
Omdat hij gemaakt werd tot zonde.
Have you ever seen, there's a lot of superficial evangelistic tracts.
Er zijn een heleboel oppervlakkige evangelisatietraktaten.
But there is one that talks about God being holy and man being a sinner, and because of the two things, there is separation. There is a broken communion, and man cannot come to God.
En een van die evangelisatie, maar er is een evangelisatietraktaat, en dat zegt dat God heilig is en de mens is zondig, en dat er een scheiding is ontstaan tussen God en de mens. Daardoor.
That is true.
Dat is waar.
But how do you think the gap is going to be closed? How do you think that great canyon between God and man is going to be closed?
Hoe denk je dat die kloof ooit overbrugd kan worden? Hoe denk je dat dat enorme ravijn tussen God en mens ooit weer hoe dat ooit overbrugd kan worden?
The only way it can close is if somebody dies forsaken of God.
Die kloof kan alleen maar overbrugd worden als iemand sterft volledig door God verlaten.
And that's what Jesus did.
Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan.
He bore our sin.
Hij droeg onze zonde.
He became the curse.
Hij werd tot vloek. Hij werd een vloek. Hij werd vloek.
Have you ever read Isaiah 6?
Heb je ooit Jesaja 6 gelezen?
Isaiah says, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord.
En Jesaja die zegt daar, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heere.
And he was high and lifted up, and the train of his robe filled the temple.
En hij was hoog verheven, en de zoom van zijn tempel, van zijn mantel vulde de tempel.
And there were seraphim around him crying out, holy, holy, holy.
En er waren serafs om hem heen en die riepen uit, heilig, heilig, heilig.
And the one sitting on that throne was so glorious and so majestic that not even the greatest created beings could look at him.
En degene die op de troon zat, was zo vol van glorie en was zo vol van majesteit dat zelfs de grootste hemelse wezens niet zomaar naar hem konden kijken.
John chapter 12 tells us that Isaiah was looking at the sun.
Johannes hoofdstuk 12 zegt ons dat Jesaja een visioen had van de Zoon.
He was looking at the Son of God.
Jesaja zag de Heere, hij zag de Zoon van God.
But to pay for the sins of his people, that glorious, unspeakably glorious Son of God goes to a cross, bears our sin and becomes the curse.
Maar om voor zijn volk te betalen, wordt deze glorieuze Zoon van God, die ons beschreven wordt in Jesaja 6, deze Zoon van God daalt af en sterft aan een kruis om in onze plaats tot vloek te worden.
I sometimes wonder how we can be so hard in our hearts.
Soms vraag ik me af hoe het mogelijk is dat wij als mensen ons hart zo verharden.
We can listen to such truths from the scriptures and sit there as cold as a stone.
Het is mogelijk voor mensen om naar deze waarheden van de schrift te luisteren en dat het hart er helemaal koud bij blijft.
The gift that has been given us in the Son.
Het geschenk dat ons gegeven is in de Zoon.
And his death on the cross on our behalf.
En dat deze Zoon in onze plaats aan het kruis is gestorven.
It ought to be the thing that controls our life.
Dat behoort hetgene te zijn dat, als je dat eenmaal begrijpt, dat het je hele leven gaat bepalen.
But he's on that cross.
En hij hangt daar aan het kruis.
And he cries out, my God, my God, why have you forsaken me?
En hij roept uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
He is quoting Psalms chapter 22 verse 1.
En hij haalt daar Psalm 22 vers 1 aan.
And that psalm there tells us what's going on in the cross.
En die psalm die vertelt ons wat er gebeurt aan het kruis.
The psalmist says, my God, why have you forsaken me?
De psalmist die zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten?
And then he gives an argument.
En dan volgt er een argument of een reden.
He says, there's never been a time in the history of your covenant people Israel.
Hij zegt dat er nooit een tijd is geweest in de geschiedenis van het verbondsvolk Israël.
That a righteous man cried out to you.
Dat een rechtvaardige tot u heeft geroepen.
And you did not answer.
En dat u niet heeft geantwoord uit de hemel.
But here I am, the Son of God, the Messiah, and I hang on a cross.
Maar hier ben ik, de Zoon van God, de Messias, en ik hang aan het kruis.
I cry out to you and you do not answer.
En ik roep tot u en nu antwoordt u niet.
Why?
Waarom?
And then he answers his own question.
En dan beantwoordt hij zijn eigen vraag.
He looks to God and he says, because you are the Holy One of Israel.
En dan kijkt hij naar God en dan zegt hij, gij zijt de heilige Israëls.
And he says, but I have become a worm and no man.
Maar ik ben geworden een worm en geen mens.
The Son of God became sin.
De Zoon van God werd zonde.
Do you remember in the book of Leviticus?
Weet je nog in het boek Leviticus?
The elders of the people of Israel would come out and lay their hands upon a goat.
De priesters van het volk Israël die kwamen en die legden hun handen op een ram.
Symbolically transferring the sins of the people of God to the head of that goat.
En dat staat symbool daarvan dat de zonden van het volk worden overgedragen op die ram, op die offer.
Then one goat would be killed.
Eén van die twee wordt dan geslacht.
And then the other goat would be driven outside of the camp.
En het tweede wat er gebeurde is dat die andere ram buiten de legerplaats de woestijn in werd gestuurd.
Taking away the sins of God's people.
En dat staat symbool daarvan dat de zonde van het volk daarmee wordt weggenomen.
And left in the wilderness to die alone.
En dat ram dat wordt de wildernis ingestuurd, de woestijn, om daar alleen te sterven.
That's why the writer of Hebrews says that Jesus suffered outside the gate.
Daarom zegt de schrijver aan de Hebreeënbrief dat Jezus buiten het kamp, buiten de legerplaats heeft geleden.
He became the serpent lifted up in the wilderness.
En daarmee werd hij de slang die in de woestijn werd opgeheven.
He became the worm and no man.
Hij werd de worm en hij was niet meer een man.
He became the goat taken out into the wilderness to die.
Hij werd het ram dat de woestijn in werd gestuurd om te sterven.
But not only that.
En dat niet alleen.
But something even as horrible or more horrible occurred on that tree.
Maar er gebeurde eigenlijk nog iets anders dat nog veel verschrikkelijker is.
Do you remember when Jesus was in the garden?
Weet je nog dat toen Jezus in de hof van Gethsemane was?
And he said three times, let this cup pass from me.
En hij bad tot drie keer toe, mag deze beker aan mij voorbij gaan?
He so was filled with anguish that the Bible says that he was sweating great drops of blood.
Hij was zo vervuld van angst dat de Bijbel zegt dat hij zelfs bloeddruppels transpireerde.
Why?
Waarom?
Some preachers say, well, he was filled with anguish because of the Roman cross that was waiting him.
Nou, sommige predikers die zeggen wel eens dat hij zo vervuld was van angst vanwege het Romeinse kruis, het kruis dat aanstaande was.
He was filled with anguish because he knew he would be whipped.
Dat hij zo vervuld was van angst op dat moment, omdat hij wist dat hij gegezeld zou worden.
Because he knew they would nail nails in his hands and feet.
Omdat hij wist dat ze spijkers door zijn handen en voeten zouden slaan.
Because he knew that they would put a lance in his side.
Omdat hij wist dat ze een speer in zijn zij zouden steken.
Because he knew they would put a crown of thorns on his head.
Omdat hij wist dat ze een doornenkroon op zijn hoofd zouden zetten.
That's not true.
Maar dat is niet juist.
And I can prove it.
En dat zal ik je laten zien.
After the death and resurrection of Jesus Christ.
Na de dood en de opstanding van Jezus Christus.
Church history tells us that literally hundreds of thousands of believers died crucified.
De kerkgeschiedenis leert ons dat honderden duizenden christenen gekruisigd zijn.
Many of them were crucified upside down.
Vele van hen werden zelfs op hun kop gekruisigd.
And while they were still alive, they were covered with a form of gasoline or oil and set on fire.
En terwijl ze nog leefden, werd er olie over hen uitgegoten en werden ze in de fik gezet.
In order to provide light for the streets of Rome.
Opdat daarmee de straten van Rome zouden worden verlicht.
Church history also testifies that they went to those crosses, many of them, with joy and singing hymns.
En de geschiedenisboeken leren ons ook dat vele van deze christenen dit kruis hebben gedragen met vreugde in hun hart en al zingende liederen.
Do you honestly think that the followers of Jesus Christ would show more courage and more joy than Jesus Christ himself?
Geloof je werkelijk dat de volgelingen van Jezus meer vreugde en meer moed konden tonen dan Jezus Christus zelf?
Are you telling me that the followers of Jesus Christ would joyfully sing hymns while they're being carried to the cross?
En wil je me vertellen dat de volgelingen van Jezus vreugdevol al zingende het kruis konden dragen?
And yet Jesus, the captain of their salvation, is hiding in a garden and he's praying with great drops of blood.
En dat Jezus, de leidsman van hun behoud, dat hij daar in de hof is met het kruis aanstaande en dat hij zo bang is dat hij bloeddruppels transpireert.
Do you honestly think that Jesus Christ showed such anguish because of what the Romans would do to him?
Denk je werkelijk dat Jezus op dat moment zo bang is geweest vanwege het feit wat de Romeinen hem daarna aan zouden doen?
No.
Nee.
What was in the cup?
Wat was die beker nou?
Was it just a cross?
Was het alleen maar het kruis?
No, it was more than a cross.
Nee, het was meer dan een kruis.
It was the wrath of Almighty God.
Het was de toorn van de Almachtige God.
In the Bible, in the Old Testament, many times the cup refers to the cup of God's wrath.
In de Bijbel, in het Oude Testament, als het gaat over de beker, dan gaat het heel vaak over de beker van Gods wraak.
Because God is holy.
Omdat God heilig is.
Because God is love.
Omdat God liefde is.
God hates all wickedness, all evil.
Haat de Heere God alle slechtheid en alle goddeloosheid.
And he comes with vengeance against it.
En hij komt met wraak daartegen.
Christ knew that when he went to that cross, he would bear our sin and that he would be crushed under the wrath of his own father.
Christus wist dat als hij het kruis zou dragen, dat hij de toorn van God zou dragen en dat hij verbrijzeld zou worden daaronder.
Have you never read Isaiah 53:10?
Heb je Jesaja 53 vers 10 wel eens gelezen?
The Bible says it pleased the Lord to crush him.
Daar zegt de Bijbel dat het de Heere heeft behaagd om hem te verbrijzelen.
It pleased Yahweh to crush his only son.
Het heeft de Heere behaagd om zijn enige zoon te verbrijzelen.
It does not mean that the father took joy in crushing his son.
Dat betekent niet dat de vader het fijn vond om zijn zoon te verbrijzelen.
But it means that the will of God would be completed through Christ dying under the wrath of his father.
Maar het betekent wel dat de wil van God gedaan zou worden als Christus zou sterven onder de toorn van zijn vader.
Someone had to bear our sin.
Omdat iemand onze zonde moest dragen.
And die separated from God.
En moest sterven, afgescheiden van God.
In order to close that gap.
Met de bedoeling om die kloof te overbruggen.
But also someone had to die under the wrath of God.
Maar iemand moest ook sterven vanwege de wraak van God.
To satisfy justice and appease God's holy and just wrath.
Om aan de eis van de gerechtigheid te voldoen en om de heilige toren van God te stillen.
Let me give you an example.
Nou, ik zal nog een voorbeeld geven.
Abraham and Isaac.
Abraham en Isaac.
Now listen to the language that's used.
Nou, je moet goed luisteren naar de taal die daarbij gebruikt wordt.
God tells Abraham.
De Heere God zegt tegen Abraham.
Now listen.
Nou luister goed.
Take your son.
Neem je zoon.
Your only son.
Je enige zoon.
The son whom you love.
De zoon van wie je houdt.
Up to the mountain.
Neem hem naar de berg.
And sacrifice him there.
En offer hem daar.
So the old man takes his son to the mountain.
Dus deze oude man die neemt zijn zoon mee naar de berg.
And the son submits to the will of his father.
En deze zoon die onderwerpt zich aan de wil van zijn vader.
We hear nothing of Isaac fighting against his father.
We lezen niets over Isaac die in opstand komt tegen zijn vader.
And then the father Abraham lays his hand upon the brow of his son.
En dan legt Abraham, de vader, legt zijn hand over de ogen, op de wenkbrauwen van zijn zoon.
And then he takes a hold of the knife.
En dan pakt hij het mes.
And as his will gives in to the will of God, he brings the knife down to slaughter his son.
En terwijl Abraham zijn eigen wil onderwerpt aan de wil van God, brengt hij zijn mes in de richting van zijn zoon om zijn zoon te slachten.
His son.
Zijn eigen zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son he loves.
De zoon van wie hij houdt.
But God stops his hand.
Maar de Heere God die stopt hem.
And Abraham learns that God has provided a ram.
En op dat moment leert Abraham dat God in een ram voorziet.
In the place of his son.
In plaats van zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son he loves.
De zoon van wie hij zoveel houdt.
And you think to yourself now,
en nou denk je misschien,
what a wonderful ending to the story.
Wat een fijn afloop van dit verhaal.
It's not the ending, it's the intermission.
Maar het is niet de afloop, daarna is een tussenperiode.
2000 years later.
Want 2000 jaar later.
God takes his son.
Neemt God zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son whom he loves.
De zoon van wie hij houdt.
And he puts him on a cross.
En hij laat hem naar het kruis gaan.
And he lays his hand upon the brow of his son.
En hij legt zijn hoofd op de wenkbrauw, zijn hand op de wenkbrauwen van zijn zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son whom he loves.
De zoon van wie hij houdt.
And he takes the knife out of Abraham's hand.
En hij neemt het mes uit de hand van Abraham.
And God the Father slaughters his son.
En God de Vader slacht zijn eigen zoon.
His only son.
Zijn enige zoon.
The son whom he loves.
De zoon van wie hij houdt.
That is the gospel.
Dat is het evangelie.
There are people in this world so proud of their church.
Er zijn mensen in deze wereld die zijn zo trots op hun kerk.
There are people in this world so proud of their denomination.
Er zijn mensen in deze wereld zo trots op hun kerkgenootschap.
And there are people in this world so proud of their tradition.
En er zijn mensen die zo trots zijn op hun tradities.
May I boast in nothing but the cross of Jesus Christ.
Maar ik zal in niets anders roemen dan in het kruis van Jezus Christus.
Christ.
Christus.
There is so much Christless Christianity out there, it's pathetic.
Er is zoveel christendom zonder Christus, dat is ziekelijk.
We boast in so many things.
Want wij roemen in zoveel dingen.
But if your boast is not Jesus Christ and Jesus Christ crucified, you have nothing.
Maar als jouw roem niet is Jezus en dien gekruisigd, dan heb je helemaal niets.
Paul the apostle said everything that was counted important to him, he counted it as lost.
Paulus die zegt op een gegeven moment dat alles wat voorheen belangrijk voor hem was, dat beschouwt hij nu als vuilnis.
To know Christ.
Maar om Christus te kennen.
Christ crucified.
De gekruisigde Christus.
And resurrected from the dead.
En die is opgestaan uit de dood.
When Christ died on that tree, he vindicated his father.
Toen Christus stierf aan het kruis, heeft hij zijn vader gerechtvaardigd.
He proved once and for all that although God does pardon men, he is just.
Hij heeft voor eens en voor altijd laten zien dat ook wanneer God de goddeloze rechtvaardigt, hij nog steeds rechtvaardig is.
Because he sent his own son to pay for their crimes.
Omdat hij zijn eigen zoon heeft gezonden om te sterven voor hun misdaden.
So, when Christ died on that tree, he vindicated his father.
Dus toen Christus stierf aan het kruis, heeft hij zijn eigen vader gerechtvaardigd.
But 3 days later, when the father raised his son from the dead, the father vindicated his son.
Maar 3 dagen later, toen de vader zijn zoon deed opstaan uit de dood, heeft de vader de zoon gerechtvaardigd.
Because the resurrection is the public declaration from God that Christ's sacrifice truly paid for all the sins of his people.
Want de opstanding van Jezus Christus is de verklaring, de uitspraak van de Heere God, van God de Vader, dat Jezus Christus werkelijk de zonde van zijn volk heeft gedragen.
And then 40 days afterwards, the son ascended up into heaven.
En dan 40 dagen later is de zoon naar de hemel gevaren.
And the prayer of Job was answered.
En het gebed van Job werd daarmee verhoord.
Remember what Job cried out?
Weet je nog wat Job heeft uitgeroepen?
Oh, if there was only someone who could stand between me and God.
Oh, was er maar iemand die zou kunnen staan tussen mij en de Heere.
Someone who could lay his hand on God.
Iemand die zijn hand op God zou kunnen leggen.
And lay his hand on me.
En zijn hand op mij kunnen leggen.
And be a mediator between us both.
En een middelaar zou kunnen zijn tussen ons beiden.
Well, there he is.
Nou, die is er.
The Son.
De Zoon.
God in the flesh.
God in het vlees.
He is God, so he can lay his hand upon God.
Hij is God, dus hij kan zijn hand op God leggen.
He is man, so he can lay his hand upon man.
En hij is mens, dus hij kan zijn hand op de mens leggen.
He is the God in heaven who is for us.
Hij is God in de hemel die voor ons is.
But he is also the man in heaven who is for us.
Maar hij is ook de mens in de hemel die voor ons is.
I want you to go to Psalms 24 for just a moment.
Ik wil met jullie gaan naar Psalm 24.
This throughout the history of the church has been called the Ascension Psalm.
Door de geschiedenis van de kerk heen is Psalm 24 genoemd de psalm van de hemelvaart.
And throughout the history of the church they have applied it to the ascension of Jesus Christ.
En door de geschiedenis heen hebben ze dit ook toegepast op de hemelvaart van Jezus Christus.
The resurrected Son of God.
De opgestane Zoon van God.
40 days after his resurrection.
40 dagen na zijn opstanding.
Ascended up into heaven.
Hij voer naar de hemel.
And according to verse 7.
En overeenkomstig vers 7.
He comes to the very gates of heaven.
Komt hij voor de poorten van de hemel.
As God.
Als God.
And as man.
En als mens.
The man for us.
De mens voor ons.
And he cries out to the gates, lift up your heads, O gates, and be lifted up, old ancient doors, that the King of glory may come in.
En hij zegt tegen de poorten, heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der Ere inga.
Behind those gates and inside of heaven there is only silence.
Achter die poorten in de hemel is alleen maar stilte.
No one had ever called out to those gates.
Niemand heeft ooit eerder geroepen tot die poorten.
No man had ever made it to those gates.
Geen enkel mens heeft het ooit zo ver bereikt tot voor die poorten.
So they cry out, who is this man who cries out to these ancient gates?
Dus zij roepen uit, wie is deze mens die uitroept tot deze oude poorten?
Who dare draw near to this place?
Wie durft hier zo dichtbij te komen?
And the answer is given.
En het antwoord wordt gegeven.
The Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O gates, and be lifted up, old ancient doors, that the King of glory may come in.
De Heere, sterk en geweldig, de Heere. Geweldig in de strijd. Heft uw poorten op. Heft uw hoofden op, gij poorten. Ja, heft op, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der Ere inga.
Since the fall of Adam, those gates had been closed.
Sinds de val van Adam waren die poorten gesloten geweest.
But now a son of Adam stands before them.
Maar nu staat een zoon van Adam voor die poorten.
But not only a son of Adam, one greater than Adam stands before them.
Maar niet alleen een zoon van Adam, iemand die veel groter is dan Adam staat voor die poorten.
And he commands them with a voice like running like mighty waters.
En hij gebiedt hen met een stem gelijk aan machtige wateren.
To be opened.
Om zich te openen.
And they obey him.
En ze gehoorzamen hem.
And as he walks up to the throne of God.
En als hij dan wandelt naar de troon van God.
All of heaven falls on its face and worships.
De hele hemel buigt ter aarde en aanbidt.
And he sits down at the right hand of the majesty on high.
En hij neemt plaats aan de rechterhand van de Heere in de hemel.
It is finished.
Het is volbracht.
It is finished indeed.
Het is waarlijk volbracht.
The Son of God has made atonement for sin.
De Zoon van God heeft verzoening gebracht voor zonden.
And now he commands all men in every place to repent and believe the gospel.
En nou roept hij alle mensen van alle plaatsen op om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
He calls all men everywhere to repent and believe the gospel.
Hij roept alle mensen overal op om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
He promises eternal life to all men who believe the gospel.
En hij belooft eeuwig leven aan allen die het evangelie geloven.
You say to yourself, can it be true? Can it be true?
En u zegt vanavond misschien ten aanzien van uzelf, kan dat waar zijn? Kan dat waar zijn?
Is it for me? Is it for me?
Is het ook voor mij? Voor mij?
He commands all men everywhere to repent and believe the gospel.
Maar hij roept mensen overal op om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
You say, oh, but I cannot come.
Maar u zegt misschien vanavond, ik kan helemaal niet komen.
He commands all men everywhere to repent and believe the gospel.
Maar hij gebiedt alle mensen overal om zich te bekeren en het evangelie te geloven.
Let me say something about total depravity.
Ik wil iets zeggen ten aanzien van de totale verdorvenheid.
It is a true doctrine.
Dat is een waar leerstuk.
Men are totally or radically depraved.
De mens is geheel en vanuit de wortel verdorven.
And all men are born in sin.
En alle mensen worden in zonde geboren.
And all men are haters of God.
En alle mensen haten God.
And men cannot come to God.
En de mens kan niet tot God komen.
All of that is true.
Dat is allemaal waar.
All of it.
Alles.
And do you know why they cannot come?
En weet je waarom ze niet kunnen komen?
Because they do not want to come.
Omdat ze niet willen komen.
And they do not want to come because they hate God.
En ze willen niet komen omdat ze een hekel hebben aan God.
Regarding Joseph's brothers, it is said they could not speak a kind word to him.
Over Jozefs broers staat geschreven dat ze niets vriendelijks over hem konden zeggen.
Could they not talk? Yes, they could talk.
Konden ze dan helemaal niet praten? Ja, ze konden echt wel praten.
Then how is it they could not speak a kind word to
him? Hoe is het dan mogelijk dat er staat dat ze geen vriendelijk woord over hem konden zeggen?
It says because they hated him.
Er staat omdat ze hem haten.
They hated him and therefore could not speak a kind word to him.
Ze haten hem en daarom konden ze geen vriendelijk woord over hem uitspreken.
The Bible says the same thing about men.
En precies hetzelfde zegt de Bijbel over de mens.
That men cannot come to God because they will not come to God.
Dat de mens niet tot God kan komen omdat de mens niet tot God wil komen.
And they will not come to God because they hate him.
En ze willen niet tot God komen omdat ze hem haten.
And they hate his commands.
En ze haten zijn geboden.
And they hate his laws.
En ze haten zijn wetten.
And the more they learn about God, the more they hate him.
En hoe meer ze over God leren, hoe meer ze een hekel aan hem krijgen.
And the more they learn about his commands, the more they hate them.
En hoe meer ze leren over de wetten van God, hoe meer ze die ook gaan haten.
That's what the Bible says.
Dat is wat de Bijbel zegt.
But now let me ask you a question.
Maar laat me nu jouw vraag beantwoorden.
Are you sitting here tonight going, I've learned more about God tonight.
Zit je hier vanavond zo van, ik heb meer over God geleerd.
And I hate him more than ever.
En ik heb nu nog meer een hekel aan hem dan voorheen.
Is that what you're saying?
Is dat wat je zegt?
Then there's no hope of salvation for you, at least tonight.
Dan is er vanavond geen hoop op behoudenis voor jou.
Are you saying tonight, I've learned more about the will of God tonight.
Zit je hier vanavond en zeg je, ik heb meer geleerd over de wil van God hier vanavond.
And I hate the will of God more than ever.
En ik haat de wil van God meer dan voor deze avond.
Is that what you're saying?
Is dat jouw reactie?
Do you hate him that much?
Heb je zo'n hekel aan hem?
Or are you sitting here tonight going, I'm lost.
Of zit je hier vanavond en zeg je in je hart, ik ben verloren.
If I die right now, I'll go to hell.
Als ik nu sterf, dan zou ik naar de hel gaan.
Wow, what I've learned tonight is that God is holy.
Maar wat ik vanavond heb geleerd is dat God heilig is.
But he sent his son.
En dat hij zijn zoon heeft gezonden.
What a marvelous son.
Wat een heerlijke zoon.
What a great thing he has done.
Wat een machtig iets heeft hij gedaan.
Could it be for me?
Zou dat voor mij kunnen zijn?
I want it so much.
Ik wil zo graag dat hebben.
Did he die for me?
Stierf hij voor mij?
I want to be saved.
Ik wil behouden worden.
I long to be saved.
Ik verlang ernaar om behouden te worden.
He seems so precious to me now.
Ik zie nu vanavond hoe dierbaar hij voor mij is.
If that's you,
als dat jou beschrijft.
If that is you,
als jij je daarin herkent.
If you desire to be saved,
als je een verlangen hebt om behouden te worden.
If you desire to know him,
als je een verlangen hebt om hem te kennen.
Then yes, he did die for you.
Ja, dan stierf hij voor jou.
Yes, this promise is for you.
En dan is de belofte voor jou.
Believe on the Lord Jesus Christ and you shall be saved.
Geloof op de Heer Jezus Christus en je zult behouden worden.
For God so loved the world, he gave his only begotten son.
Want God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven.
That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.
Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.
Jesus said, "Come unto me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest."
Jezus heeft gezegd: "Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven."
Those who come to him, he will not cast out.
Degene die tot hem komen, zal hij op geen enkele wijze wegsturen.
But you say to yourself.
Maar misschien zeg je tegen jezelf.
Or you're thinking about me.
Denk je aan mij?
You're saying, but that superficial American preacher doesn't understand something.
Misschien zeg je, ja, deze Amerikaanse prediker die begrijpt iets niet helemaal goed.
What if my repentance isn't real?
Wat als mijn berouw niet oprecht is?
What if my faith isn't real?
Wat als mijn geloof niet echt is?
What if everything is just superficial?
Wat als alles bij mij zo oppervlakkig is?
Then come.
Kom.
Come.
Kom.
You say, well, how will I know that it's real?
Je zegt misschien, maar hoe weet ik dan dat het echt is bij mij?
You will know them by their fruits.
Je zult ze herkennen aan de vruchten.
If you truly come to Jesus tonight with repentance and faith.
Als je vanavond werkelijk tot Christus komt met berouw en geloof. Als je werkelijk op hem wilt vertrouwen.
God will save you.
Dan zal God je de behoudenis schenken.
But the evidence will be this. Your life will begin to change.
En het bewijs daarvan zal dit zijn dat je leven begint te veranderen.
As you grow and God begins to change you, you will make your calling and election sure.
Als je begint te groeien en God jou begint te veranderen. Is het daarmee dat je je uitverkiezing zeker stelt?
Believe in Christ.
Geloof in Christus.
I believe that some of you use the sovereignty of God as an excuse to keep sinning against him.
Nou, ik geloof dat sommigen van jullie de soevereiniteit van God misbruiken als een verontschuldiging om te blijven zondigen.
You cross your hands.
Je vouwt je armen. Je doet je armen over elkaar.
And you use the sovereignty of God as an excuse for not coming to him.
En je gebruikt de opperste almacht van God als een verontschuldiging om niet tot hem te komen.
And you look really pious because you say things like, well, I would come if I only could.
En je lijkt heel vroom door te zeggen, nou, ik zou wel komen als het mij geschonken zou worden.
And you keep walking in your sin.
En onderwijl ga je door met in je zonde voort te leven.
But God commands all men everywhere to repent.
Maar God gebiedt mensen overal om tot bekering te komen.
To believe the gospel.
En het evangelie te geloven.
To confess Christ as Savior.
En om Christus te belijden als verlosser en redder.
And then he tells us how to know whether our confession of Christ is true.
En dan zegt hij ons ook waaraan wij kunnen weten dat onze belijdenis echt is.
To those who have professed faith in Christ, he tells them, examine yourself, test yourself to see if you are in the faith.
Tegen hen die belijden in Christus te zijn, zegt hij, beproef jezelf om te zien of je in het geloof bent.
Compare your life to scripture. Does it reflect the fruit of a Christian?
En vergelijk je eigen leven met de schriften en kijk dan of jouw leven christelijke vruchten voortbrengt.
But the Bible never tells unconverted people just to sit there and use the sovereignty of God as an excuse for not coming.
Maar de Bijbel roept mensen nergens en nooit op om gewoon maar te blijven zitten. En de soevereiniteit van God te gebruiken als een reden om alleen maar te blijven zitten.
The Bible never tells unconverted people to study their repentance and faith for 20 years to discover whether or not it's real.
De Bijbel roept mensen nooit op om 20 jaar lang hun eigen berouw en geloof te onderzoeken om uiteindelijk misschien erachter te kunnen komen dat het echt is.
Because if you're unconverted, you can't determine whether it's real or not.
Want als je onbekeerd bent, dan kan je er helemaal niet achter komen of het echt is of niet.
The Bible commands you to come to Christ, to repent of your sins, to believe in him. Today is the day of salvation.
Maar de Bijbel gebiedt iedereen overal om zich te bekeren en tot geloof in Jezus Christus te komen. Vandaag is de dag des heils.
Trust Christ.
En vertrouw op Christus.
Trust Christ.
Vertrouw op Christus.
Let's pray.
Laten we bidden.
Father, I come before you and I pray because you have commanded me to pray. And I ask, dear God, knowing that you are sovereign over all things, but knowing also the great mystery of your sovereignty, I pray, as Paul the Apostle prayed, I pray that you would open up blind eyes to the beauty of the gospel, that you would open up minds to the promises of salvation so wide and broad and great, that in the simplicity and childlikeness of faith, men would simply believe what you have said. And trust in your Son. In Jesus' name, amen. Thank you for the privilege of allowing me here tonight. I hope that it's been of some benefit to you.
Dank jullie wel voor het voorrecht om in jullie midden te zijn. Ik hoop dat het voor jullie tot zegen is.